Zoals de gemeente weet, maar de gasten niet, preken wij bij de bediening van de heilige doop uit het doopsformulier. En we zijn toegekomen in de 17e preek aan het gedeelte wat net zit boven het gebed. Het gebed wat we straks gebeden hebben, het eerste gebed voorafgaand aan de bediening van de doop. Het laatste stukje daarboven, dat is nu aan de beurt van behandeling. En daar staat, de wijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Nu gemeente, het goede recht van de kinderdoop, daar hoef ik eigenlijk vanavond niets meer over te zeggen. Want mij dunkt dat er reeds een overvloed van argumenten hier van de kansel heeft geklonken die pleiten voor het dopen van de kleine kinderen, omdat ze inderdaad erfgenamen zijn van het rijk van God en van zijn verbond. En dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, mij dunkt dat is een uitgemaakte zaak. Want als je kijkt wat de besnijdenis in het Oude Testament betekent, als je dat goed nagaat, dan zie je dat komt exact, dat mist geen haar. Dat komt exact overeen met wat de betekenis is van de doop. Nu alleen het middel is verschillend. De besnijdenis, het bloed, dat is water geworden. Dat is het enige verschil. En daarom moeten wij het afwijzen van de kinderdoop toch wel als een dwaling van de hand wijzen. Dat betekent natuurlijk niet dat wij iedere baptist de broederhand ontzeggen. Natuurlijk niet. Er zijn in Engeland bijvoorbeeld, en ook uit Amerika vandaan, echt baptisten geweest die verder, behalve dan op het punt van de kinderdoop, verder een gereformeerde leer aanhingen en aanhangen, nog steeds. Denk bijvoorbeeld uit het verleden John Bunyan, als baptist. Denk aan Philpott, denk aan Charles Haddon Spurgeon, waren baptisten. Gereformeerde baptisten, want in de genadeleer waren ze gereformeerd. Ik wenste wel, gemeente, ik wenste wel dat allen die zich bij ons voor baptisten uitgeven, ook hier op Urk, ik wenste wel dat ze allen zo waren zoals Bunyan, zoals Spurgeon en zoals Philpott. Dan zouden we elkaar zeker de broederhand kunnen reiken. En dan zouden we kunnen zeggen, we zijn eens geestes met elkaar, al verschillen we op het punt van de doop. Ja, dat wel, dat blijft overeind staan. En wat een dwaling is, dat blijft een dwaling. Ook al wordt hij door Bunyan geleerd of door Spurgeon geleerd, wat een dwaling is, blijft een dwaling, al is het het teerste kind van God dat die dwaling leert. Een dwaling wordt er geen waarheid door. Een dwaling blijft een dwaling. De doop dus in de plaats van de besnijdenis gekomen. Ik zei een uitgemaakte zaak. Maar wat wil nu het geval? U hebt het misschien wel gelezen in de krant een paar weken geleden. Het Reformatorisch Dagblad maakte er gewacht van. Niet alle kranten natuurlijk, maar het RD maakte er gewacht van. Dat er in een bepaalde kerk in Nederland een voornemen is om het doopsformulier te gaan veranderen. Juist hier, op dit punt waar we nu zijn aangeland. Bij ons staat, dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En daar wil men van maken, omdat dan nu de doop voor de gelovigen uit de heidenen in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Hij wilde woorden toevoegen voor de gelovigen uit de volkeren, uit de heidenen vandaan. En dat zou dus niet voor Israël gelden. Dat zou dus niet gelden voor die Joden die tot geloof in de Messias komen, Jezus als Messias. Daar zou het dus niet voor gelden dat voor hen de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen zou zijn. Wat moeten we daarvan vinden? Nou, ik zal u zeggen dat het voorstel om het te wijzigen de schrift niet mee heeft. En daarmee is de zaak, dunkt mij, gauw beslist. Want als het de schrift niet mee heeft, dan moet je dat niet doen. Dan moet je niet ingrijpen in een bestaande liturgische tekst. Dat moet je alleen op schriftuurlijke gronden doen en niet als je de schrift niet mee hebt. En dit heeft de schrift niet mee. Waarom niet? Omdat je in het Nieuwe Testament ziet dat als Joden tot geloof in Christus komen, dan worden ze gedoopt. Dan is voor hen kennelijk toch de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Immers, de doop heeft exact diezelfde betekenis als dat de besnijdenis heeft. En dan is dus de besnijdenis daarmee, als het om de betekenis van die handeling gaat, de geestelijke betekenis die het in het Oude Testament heeft, die is daarmee ook voor de Jood vervallen. Paulus is daar niet onduidelijk over, ook in zijn brief aan de Galaten. Ik zeg u, wie zich van u laat besnijden, zegt hij tegen de gemeente in Galatië, dat Christus u ijdel is geworden. Ja, dat zegt Paulus. De besnijdenis is niets, de voorhuid ook niet, maar een nieuw schepsel. Dat zijn de woorden van de apostel Paulus. En de apostel Paulus zou dus met deze verandering, dunkt mij, absoluut niet instemmen. Want hij zou zeggen, ook voor de Joden is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Zeker inhoudelijk. En dan kun je je wel voorstellen dat een Jood die tot bekering en tot geloof in Christus komt, dat hij nog wel graag met zijn eigen volk, want hij is en blijft natuurlijk ook een Jood, dat hij met zijn eigen volk ook nog wel bij een loofhuttefeest wil stilstaan en zo. En misschien ook nog wel zijn kinderen zou willen besnijden, dat kan ik me wel voorstellen, omdat je bij dat volk behoort. Maar die geestelijke betekenis die het in het Oude Testament had, die kan de besnijdenis ook voor hen niet meer hebben. Want de doop is ook voor hen in de plaats van de besnijdenis gekomen. Het kan alleen maar een teken zijn dat je bij dat volk hoort. Niet meer dan dat. Ik zou dus zeggen, die wijziging achterwege laten, want je hebt de schrift er niet in mee. Nou, onze kinderen, dat weten we, die ontvangen, net zoals bij de besnijdenis, het sacrament van de doop zonder dat zij weten wie God is. En zonder dat ze iets weten van het verbond. En zonder dat ze iets weten van Gods beloften en van de verplichtingen die God op hen legt. Daar weten ze helemaal niets van. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze er onwetende van blijven. De ouders zijn gehouden, staat er. De ouders zijn gehouden. Gehouden, dat is verplicht. Hun kinderen in het opwassen, in het opgroeien. Opwassen, dat is een wat ouder woord voor opgroeien. Hiervan breder te onderwijzen, want ze zijn erfgenamen, hoort u dat? Erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond. En stelt u nou zich eens voor dat het testament dicht blijft. Gesloten. Ja, je bent erfgenaam. Maar waarvan? Weet ik veel. Niemand me ooit verteld. Testament ligt in de kast. Ligt in de kluis. Achter slot en grendel. Hebben pa en moeder al wel eens in gelezen? Nou, misschien. Ooit een keer. Ja, zou kunnen. Maar kindlief. Opgroeiend kind. Dat weet nergens van wat er in het testament staat. Erfgenaam van het rijk van God en van zijn verbond. Ja, zeker allemaal heel mooi. En wel. En het is ook zo. Absoluut, het is zo. Maar als het kind niet weet wat er in het testament staat, dan zal het er ook niet de vruchten van plukken. Het testament moet dus maar niet gesloten blijven. Doe open die kluis. Haal dat testament eens uit die donkere kast en lees er eens in, zelf erin. En ook laat je kind weten wat er in dat testament. Ze zijn erfgenamen van. Laat ze weten wat er in dat testament staat. Opgetekend wat er voor hen bij God weg ligt. Dat moeten ze natuurlijk gaan weten. Want dat we de kinderen dopen terwijl ze er nog geen weet van hebben, dat betekent niet dat we sacramentalisten zijn. En wat is dat nou weer, zult u zeggen, een sacramentalist? Nou, dat is iemand die zegt van, als ze maar gedoopt zijn, dan zijn ze in het verbond, dan zijn ze erfgenamen van het Rijk van God, en dan komt het wel goed met ze. Dan komt het wel goed met ze. Dat is een sacramentalist. Daar protesteerden bijvoorbeeld mensen als Bunyan, en Spurgeon en Philpott, namen die ik ook straks al noemde, die protesteerden daartegen. Dat was een beetje ook de theologie in de kerk van Engeland, de Anglicaanse kerk van die dagen. Hè. En dat gaf een enorme veruitwendiging van het kerkelijk en geestelijk leven. Als je maar gedoopt was, nou, dan had je de genade. Eigenlijk zo'n beetje tegen dat Rooms aan, hè. Dan had je de genade. En dan kwam het eigenlijk wel goed met je. Nou, daar waren zij enorm bevreesd voor. En vandaar dat zij in het baptisme zijn gevallen, om het zo maar eens te zeggen. Doorgeslagen een beetje. En ze hebben de hele kinderdoop vaarwel gezegd. Het kind met het badwater weggegooid. Om het een beetje in de terminologie te houden. Het kind met het badwater weggegooid. Hè, doorgeslagen en dus in baptistische vaarwateren terechtgekomen. Wij zijn geen sacramentalisten. Wij zeggen niet als kind maar gedoopt is. Dan komt het wel goed. De doop is niet de genade zelf. Ik kan het wel 1000 keer uitroepen. De doop is niet de genade zelf. Het is het teken en het zegel van de genade. De doop is ook niet het genadeverbond zelf. Het is het teken en zegel van het genadeverbond. Als het de genade zelf was, dan is het gedoopt. Het is in het verbond oké. En gelukkig hoor. Ouders die hun kind jong moeten missen. Ik heb het al wel eens eerder vanaf deze kansel gezegd. Zonder dat ze ze nog hebben kunnen onderwijzen. Ouders die hun kind jong moeten missen en vragen naar de zaligheid van hun kind. Die mogen geloven in het behoud van hun kind. Niet omdat ze gedoopt zijn. Maar uit kracht van het genade. Omdat ze in het genadeverbond zijn begrepen. En daar is de doop het teken en het zegel van. Maar je wordt niet behouden omdat je gedoopt bent. Maar krachtens het genadeverbond. Dat zegt onze belijdenis. En daarom ben ik ook falikant tegen de nooddoop. Wat is de nooddoop? Nou, dat is dat de dominee, als een kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, met doopwater en al naar het ziekenhuis vertrekt, om daar nog een kind te dopen eer het sterft. Nou, dat is helemaal niet nodig. Dat is helemaal niet nodig. Dat kind is in het verbond. Als het op het erf van de kerk geboren is, dan is het in het verbond. Dan gaat het kind niet verloren omdat het niet gedoopt is. Het heeft alleen het teken en zegel er nog niet van kunnen ontvangen. Maar de nooddoop is eigenlijk een stukje bijgeloof. En dat wijzen wij als gereformeerde mensen terecht af. Uit kracht van het genadeverbond. Maar, beste doopouders, gemeente. Zodra onze kinderen de leeftijd bereiken dat ze het wel kunnen verstaan, dan mogen we ze natuurlijk niet onkundig laten. Breder onderwijzen, staat er bij het opwassen. Steeds breder. Ook hoe groter dat ze worden, hoe breder moet je ze onderwijzen. Dat begint al vroeg. Ja, als ik heel eerlijk moet zijn, dan moet ik zeggen, het begint eigenlijk al als het kindje nog in de buik zit. Tijdens de zwangerschap. Dan begint het eigenlijk al. Want het is een bekend geheim, dat de geestelijke gesteldheid van de moeder zijn uitwerking heeft op de vrucht van haar schoot. Als moeder heel onrustig is, dan wil dat nog wel eens een uitwerking hebben op het kind. Dat is absoluut een feit. Dat is bewezen. En als moeder een biddende zwangerschap meemaakt, in ootmoed, en haar kind God vruchtig op de Heere werpt, zoals Davids moeder dat deed, dan heeft dat ook betekenis voor de vrucht van de schoot. Want dat ligt gevoelig hoor. Dat ligt gevoelig. De vrucht van de buik. Dat ligt gevoelig. Heel gevoelig. Dat mist zijn uitwerking niet. Hè? Denk erom, zwangere moeders. Denk erom, als je het kind nog bij je draagt. Dat je toch dicht bij de Heer leeft. Want dat is ook belangrijk voor het kind. Dat straks geboren gaat worden. Dat nu nog in de schoot, de moederschoot, in de schoot van de aarde als het ware, verborgen ligt. He, maar als het kind eenmaal geboren is, ja, nou, kijk, het kindergebedje bij de wieg. Je kunt er niet vroeg mee beginnen, want ze herkennen het al zo gauw. Ze herkennen het al zo gauw. En ze missen het ook al zo gauw als het niet gedaan wordt. Ja, ze herkennen het al zo gauw. De handjes samen aan tafel, amen zeggen op het gebed. Een enkel woordje prevelen als gebed. Ze kunnen het al zo gauw. Je kunt ze al zo vroeg wat leren. Want als ze zo klein zijn, niet waar, dan leren ze zo snel. Waar halen ze het vandaan? Ja, de verkeerde dingen. Maar gelukkig ook de goede dingen. Die leren snel. Weergaloos snel. En daarom is het jong beginnen. Zo jong mogelijk. De beste tijd om je kinderen erin voor te gaan. En als ze eenmaal de leeftijd bereiken dat ze wat meer kunnen verdragen. En dat zal misschien bij het ene kind ook wel eens wat eerder zijn en bij het andere kind wat later. Het is per kind ook wel iets verschillend. Het ene kind is vroeger rijp dan de ander. Nou ja, als ze dan zover zijn, breder onderwijzen, dan moet er wat meer aan de orde komen. En ja, wat komt er dan gewoonlijk aan de orde? Nou, lieve mensen, ik hoop tenminste dat er iets aan de orde komt. Ik hoop dat er iets aan de orde komt. En wat komt er dan gewoonlijk aan de orde? Nou, dan komen gewoonlijk aan de orde de beloften van God. Die komen aan de orde. En die zijn werkelijk niet gering, hoor, die beloften van God. Daar niet van. Maar het is wel een beetje een eenzijdig boel. Als we alleen het stuk van de verlossing onderwijzen. Dat is wel een beetje een magere boel als we alleen dat stuk onderwijzen. De belofte van de Vader, de belofte van de Zoon, de belofte van de Heilige Geest. Er zijn veel beloften. Ja, nou, daar mag je op pleiten. Jazeker, dat is waar. Maar waarom moeten ze erop pleiten? Vertel ze ook over zonde en schuld. Vertel ze ook dat ze met God de Vader verzoend moeten worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat ze niet voor niets gewassen zijn hiervoor in de kerk. Vertel ze dat. Opdat ze dat leren verstaan, zodat ze ook hun zonden gaan inzien en de Heer Jezus Christus nodig krijgen. Je kunt altijd wel roepen belofte, belofte en nog eens belofte. Maar de beloften komen in de lucht te hangen als er ook niet over de zonde wordt gesproken. En als er ook niet wordt gesproken over de plicht die aan het verbond kleeft. De plicht der dankbaarheid. Dat we die enige ware God aanhangen, betrouwen en liefhebben. De wereld verzaken. Onze oude natuur doden. Ook dat moet onderwezen worden. De voorzijde leer is de hele leer. Dus dat mag niet beperkt worden tot alleen de verlossing en alleen maar de beloften. Hoe kostbaar, hoe goed die ook zijn en hoezeer dat ook het onderwijs daarin noodzakelijk is. Maar laat ze ook zien waarom dan noodzakelijk. Ik hoop dat jullie me begrijpen wat ik bedoel. Laat wel de hele leer van de heilige doop, de hele hoofdsom van de leer meeklinken in het onderwijs. En laat ook wel zien waarom dat de Heer Jezus Christus zo noodzakelijk is tot zaligheid. Die Christus die in de doop ons wordt aangewezen met zijn kostbare bloed. En jullie zijn dus gehouden. Gehouden. Verplicht. Goden verplicht. Je kinderen in het opwassen. Breder te onderwijzen, hen op te voeden, zou Paulus zeggen, in de lering en de vermaning des Heren. Verwekt uw kinderen niet tot toren, zegt Paulus, maar voed ze op in de lering en in de vermaning des Heren. Dat deden ze in Israël ook. Op het Pascha. Zoon lief zei tegen vader, vader wat is dat, wat we hier aan doen zijn? Wat heeft dat paaslammetje te betekenen? En waarom eten wij die bittere kruiden? En waarom dat ongedeesemde zure brood, waarom doen we dat? Dat harde brood, waarom? Wel kind. Dat komt omdat de Heere ons ooit uit Egypte heeft verlost met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. En dat dat paaslam heen wees naar hem die nog komen zou. Ja, dat kon natuurlijk ook niet verzwegen blijven. En zo waren er talloze gelegenheden voor de Israëliet om zijn kinderen de weg te wijzen. Als ze bijvoorbeeld in Gilgal langs die stenen kwamen die Jozua had opgericht toen ze over de Jordaan waren gegaan. Door de Jordaan. Vader, wat zijn dat, die stenen? Dus gevraagd, maar ook ongevraagd. Gelegenheid om ze erop te wijzen. Ja, hier zijn wij op het droge droogvoets door de Jordaan gegaan, omdat de Heere de wateren deed stilhouden. Hè? Nou, dat zijn dan voorbeelden waar het kind erom vraagt. Maar er zijn ook zeker voorbeelden in de Bijbel dat de vader eigenhandig, nou Deuteronomium, we hebben het gelezen, gij zult ervan spreken, als ge nederligt en als ge opstaat, gij zult ze uw kinderen inscherpen. Inscherpen. Die woorden van de Heer. Nou, inscherpen, dat is best een sterk woord, hè. Dat is niet erin timmeren, met geweld. Maar het is ook weinig minder dan dat. Weinig minder dan dat. Je zult het je kinderen inscherpen. Je zult aan gewetensvorming doen. Bij je kinderen. Hè? Dat ze ook weten van goed en kwaad. Het verschil tussen goed en kwaad. Wat is nou kwaad en wat is goed. Dat moeten je kinderen van u als ouders leren. Hè? Wat is gewetensvorming. En je zult het kwade moeten aanwijzen, daarvoor moeten waarschuwen. Je zult het goede moeten aanprijzen. Je zult over Jezus moeten spreken. En je zult moeten zeggen dat de Heere God beslag op ze gelegd heeft. Dat ze een gedoopt voorhoofd hebben. En dat dat consequenties heeft voor het hele leven. Je kunt dan niet meer doen en laten wat je boze aard en natuur zomaar wil. Dat kan niet met een gedoopt voorhoofd. Daar hoor je niet thuis met een gedoopt voorhoofd. Dat soort dingen, hè. Dat moet de ouder, de ouders, die moeten dat hun kinderen laten weten. De ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen, in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Schrijf die inzettingen van de Heere op de tafel van je eigen hart. Schrijf ze op je hand. Bind ze als voorhoofdspanselen tussen uw ogen. Dus uw denken moet erdoor bepaald worden door de wet van God. Uw handelen moet erdoor bepaald worden door de wet van God. Uw hart, uw binnenste moet erdoor bepaald worden. Schrijf ze op de posten van je huis bij wijze van. Zodat als je naar buiten gaat, dat je ziet, herinnerd wordt aan de geboden van God. Zo leerde de Heere God dat zijn volk Israël door de dienst van Mozes. En de kinderen, die waren erin betrokken. Je zult ze ook uw kinderen inscherpen. Daar ben je toe gehouden. En als je ja zegt, hier in de kerk, en je hebt ja gezegd, 4 keer heeft het ja woord geklonken. En hoeveel ja woorden hebben hier al niet geklonken? Alleen al in mijn tijd. Hoeveel ja woorden hebben hier niet geklonken? Ja is ja. Niet ja, ik kan het, maar ja, ik wil het. Niet ik kan het. Dat zou te pedanterig zijn. Ik kan het. Zo is het ook niet dat je het kunt. Maar ja, ik begeer het. Ik wil het. Zoals met alle ja-woorden die hier gesproken worden. Het zijn allemaal geloften, hè. Geloften aan de Heere gedaan. Je hebt geen ja tegen de dominee gezegd. Je hebt zelfs geen ja tegen de gemeente gezegd. Die zijn er getuigen van geweest, dat wel. Je hebt niet tegen de gemeente ja gezegd, je hebt tegen de Heere ja gezegd. En je zult aan de Heere je geloften houden. Je hebt het hart niet dat je dat niet doet. Het is beter dat je niet belooft dan dat je belooft en niet nakomt. Hè? Dus je bent eraan verplicht. Hè? Het is als het ware een eed gelijk. Ieder ja-woord in de kerk is aan een eed gelijk. En ge zult de Heere uw eden, ge zult de Heere uw geloften houden. Wat is er van terecht gekomen, doopouders? Van uw ja-woord? En ik moet het ook mijzelf vragen. Ja, altijd te weinig. Dat moeten we eerlijk zeggen, dat moet ook ik zeggen. Altijd te weinig. Maar dat is geen excuus om te zeggen van, nou ja, laat dat maar zitten. Want je hebt het wel beloofd, hè? Je hebt het wel Gode beloofd. De ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen, in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. We komen er niet mee weg te zeggen van, ja, nou ja, goed, ja, maar ja, goed, anderen doen het ook niet. Nee, dat doet er niet toe, hè, of anderen het ook niet doen. Dat is erg zat, dat is erg zat. Wat doe jij met je ja-woord? U, wat doet u met uw ja-woord? Ge zult de Heere uw eden houden. En toch zijn er wel mensen, helaas gemeente, die schijnen dat ze dat niet helemaal goed begrijpen. Dat ja, ja is. Yes is het krachtigste woord op aarde, zegt een bepaalde reclame op de radio. Yes is het krachtigste woord op aarde. Maar het is ook het meest geschonden woord op aarde, denk ik. Het woord yes. Want yes zeggen en no doen, niet goed. En dan moeten we toch wel even van het hart horen. Ik zou geen dienaar van Christus zijn als ik dat niet tegen u zei. Dan moeten we wel even van het hart horen. Dat ik zie dat ouders soms hun kinderen maar matig mee naar de kerk brengen. af en toe. Of één keer op een zondag. Ook kinderen die al wat groter zijn en makkelijk twee keer zouden kunnen komen. Makkelijk zou kunnen. Ja, dan moeten we toch echt wel een beetje van het hart. Want ja, dan zeggen ouders wel, ja, maar het kan ze wel eens tegen gaan staan. Ze kunnen wel eens overvoerd raken, hè. Ze kunnen wel eens overvoerd raken van die geestelijke zaken. En dan krijgen ze er misschien later een geweldige hekel aan. Dat ze altijd maar mee moesten naar die kerk. Ben je er nou werkelijk zo bang voor, beste mensen, dat ze overvoerd zullen raken? Ben je er nou werkelijk zo bang voor? En ben je er dan niet bang voor dat ze overvoerd raken met die dingetjes, hè, die domme dingetjes, die computerspelletjes en zo, dat ze de ganse dag op zitten te turen. Uren lang. Niet één keer in de week. Maar misschien wel 40 of 50 keer in de week. Allemaal van die dingen van, ja, die eigenlijk niet echt kunnen, hè. Poppetjes die over een dak springen. Poppetjes die uit de doden opstaan, hè? Dat surrealistische, hè? Dat bovennatuurlijke, bovenwerkelijke. Dat is toch slecht voor een kind? Dat is heel slecht voor een kind. Daar worden ze alleen maar onrustig van. Ben je nou niet bang dan dat ze daarmee overvoerd worden? Met de dingen van de wereld. Met de dingen die helemaal niet goed voor ze zijn. En daar zien ouders kennelijk in onze tijd maar weinig op toe, hè. Want dat laat ze allemaal maar gebeuren. Dat gebeurt maar. En naar de kerk gaan. Nee, naar de kerk gaan. Nou. Eén keer per zondag en dan ook nog krap, hè. Ook nog krap. Ja, want ze zouden er eens een hekel aan gaan krijgen. Lieve mensen, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Beperk dan die computerspelletjes is tot één keer per week. Beperk dat dan eens. Of helemaal niet, is misschien nog beter. En neem ze mee naar de kerk. Nou, kan niet eens iedere dag. Maar wel zo dikwijls als de mogelijkheid er is. Laat ze er altijd maar bij zijn. Want je hebt ze toch niet voor de hel over. Alsjeblieft. Je hebt toch niet je kinderen gekregen om ze op te voeden voor het eeuwige verderf. Je hebt ze toch niet voor de duivel over. Alsjeblieft, lieve mensen toch. Je hebt ze toch niet over voor het eeuwige ongeluk. Voed ze op in de lering en de vermaning des Heeren. En als ze wat groter worden, en als ze hun eigen weg willen gaan, dan zeg ik ook niet van ga maar. Hoeveel ouders zijn er niet onder ons die dat maar gewoon doen, hè? Ga maar rustig vrijdagavond, zaterdagavond uit. En waar je dan zit, dan moet je zelf maar weten. Dan moet je zelf maar uitzoeken. Je bent groot en verstandig genoeg om dat zelf te bepalen. Je hebt ze er toch niet voor over. Je laat ze toch niet zomaar gaan. Tot diep en diep en diep in de nacht, zoals ik hier wel eens hoor. Wie het allemaal zijn, dat weet ik niet. Maar soms wel om 4 of 5 uur nog, hoor ik nog jongelui uit oude dorp uitkomen. Dan denk ik, ach, hebben die nou toch geen ouders? Hebben die helemaal geen ouders? En dan zijn er ouders die zeggen van, ja, we hebben het vroeger zelf ook gedaan. En met ons is het ook goed gekomen. Want ik heb een kerkelijk meisje getrouwd en toen was het over. Ja, ja. En dan maar hopen dat die van u en van jou ook een kerkelijk meisje trouwt. Of een kerkelijke jongen krijgt. Hè, en daarmee trouwt. En dat het dan over is. Maar dat is allemaal niet vanzelfsprekend, hoor, beste mensen. Dat is allemaal heus niet zo vanzelfsprekend. Zeker niet in deze tijd. Want ze kijken ook wel eens verder dan dat Urk lang is. Niet waar? Ze halen ze ook wel eens van buiten het dorp. En ook op het dorp is de onkerkelijkheid niet afwezig. Die gaat ook steeds meer een rol spelen. Heb ze toch niet over voor het eeuwige verderf. En pleit ik dan voor een wettische opvoeding van dit mag wel en dat mag niet en waarom dan daarom? Nee, dat pleit ik niet voor. Leg het ze uit. Als je aan gewetensvorming doet en je wijst het kwade aan, leg ze uit waarom het kwaad is. Dat vraagt onze tijd, hè. Het is niet meer zo van, ja, waarom mag dat niet? Ja, daarom niet. Of het staat in de Bijbel. He, waar staat het dan in de Bijbel, vragen de jongelui terecht. Terecht. En laat ze dan zien wat er verkeerd aan is, wat er kwaad aan is. Ga er met ze over in gesprek. Niet om ze hun zin te geven, maar om ze duidelijk te maken wat goed is en wat kwaad. De ouders zullen gehouden zijn. Ja, ik ben wel een beetje scherp hoor. Ik weet het, ik ben een beetje scherp. Maar ja, af en toe moet je ook wel eens een beetje echt scherp zijn. Want anders word je niet gehoord. Anders word je niet gehoord. En dan wordt het niet serieus genomen. En misschien u ook wel niet. Dat hoop ik van niet. Ik hoop dat u werkelijk er eens over na wil denken. Ik heb zomaar een paar voorbeeldjes genoemd. Er is nog veel meer. Maar dat zal ik nou niet allemaal aan de orde stellen. Het is genoeg. Het is genoeg zo. De ouders zullen gehouden zijn. Hun kinderen. In het oppassen. Hiervan. Van de hele leer der zaligheid. Breder. Te onderwijzen. En ja is ja. En ja is geen nee. Ja zeggen en nee doen, dat is liegen tegen God. Amen.